Hier, we hebben tot nu toe de eerste drie voorwaarden hebben we behandeld. En we hebben net afgesloten met al-bay' al-fuduli. Al-bay' al-fuduli, het verkopen van iets verkopen van een andere persoon. Bijvoorbeeld een scooter van je broertje verkopen. Hij is van je broertje, hij is niet van jou. Je verkoopt hem aan hem en je denkt, ik ga hem verrassen. Hij praat al een tijdje over het verkopen van de scooter. En opeens verkoop je de scooter, of hij staat maar in de schuur. En er komt een vriend van je langs en die zegt, voor 2000 euro wil ik die scooter best wel hebben. En je denkt, ik ga mijn broertje er weer verrassen. En je verkoopt hem. Mag dit? Ja, de meerderheid van de geleerden die zegt van wel. En het moet ook echt puur gedaan worden dat je denkt, het is in het voordeel van de ander, zonder dat jij er iets aan verdient. Maar we hebben gezegd, zo'n transactie is geldig, maar niet bindend. Prima, de vierde voorwaarde. Handelswaar is rein, toegestaan. En er zit een profijt in. Ze worden, goed opletten, er worden drie punten genoemd. Rein, toegestaan en er zit een profijt in. Handelswaar mag niet verboden of onrein zijn. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt in hadith voorwaar, wanneer Allah een volk verbiedt om iets te nuttigen, dan verbiedt hij de prijs er ook van. De hadith van Abu Dawood met een authentieke keten. Dus op het moment dat Allah subhanahu wa ta'ala iets verbiedt om te eten of drinken, haram met hem, dan is de prijs ervan verboden. Wat is de prijs ervan? Je mag het niet inkopen, je mag het niet kopen, je mag het niet verkopen, je mag er geen handel in drijven, je mag er ook geen winst mee maken. Varkensvlees bijvoorbeeld. Varkensvlees is verboden voor ons om te eten. Dus de prijs ervan is ook verboden. Dus je mag het ook niet kopen of verkopen, je mag er ook geen geld mee verdienen. Maar sommige mensen die zeggen dan, ja maar ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het niet voor mezelf, ik eet het zelf niet. Ik eet het zelf niet. Of ik verkoop het aan niet-moslims. He, dus ik verkoop het niet aan een moslim die het gaat eten. Dat deert niet. De prijs is verboden. He, dus je mag er niet in kopen. Je mag er ook niet in je mag het dus niet in kopen en je mag het dus ook niet in verkopen. Even kijken hoor, Robin. Oh, ik heb de hadith zelfs hier genoemd. Dus wanneer Allah een volk verbiedt om iets te nuttigen, dan verbiedt hij ook de prijs ervan voor hen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft in deze context ook negatief gesproken over wat de Joodse mensen in Medina deden. Want Allah subhanahu wa ta'ala die had voor hen varkensvlees verboden, maar uiteindelijk hadden zij dat bewerkt en zij maakten er ook andere producten van en dergelijke en ze verkochten dat. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft daar zijn afkeur over uitgesproken. Dus wij mogen op het moment dat iets gewoon haram is om te eten of drinken, mogen we er ook niet in handelen. Dat brengt dus met zich mee alcohol, tabak, muziekinstrumenten, alcohol. Is verboden voor ons om te drinken. Dus we mogen er ook niet in handelen. Ook niet kopen of verkopen. Sterker nog, in de hadith van de Musnad van Imam Ahmed. Met een authentieke keten. Noemt de profeet sallallahu alayhi wa sallam 7. In een andere hadith zijn er zelfs 9 genoemd in alcohol. De Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt. La'anallahu al-ghamr. Allah die heeft wijn. Je zou ook kunnen zeggen alcohol. Vervloekt. Vervolgens. Dus zelf. En vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Aasiraha. Degene die het perst. Alleen al de druiven perst. Alleen al de druiven persen. Maar je kunt de druiven persen en vervolgens denken het is wat druivensap. Dat mag niet verkopen, is er niks mis mee. We zeggen niet dat druiven verkopen of druiven persen haram is. Maar als jij weet het wordt gebruikt voor alcohol, voor wijn, dan is het haram voor jou om te verkopen en dan is jouw inkomen haram. Op het moment dat je dat niet weet, op het moment dat jij of dat het iets anders wordt gezegd, dan is er helemaal niets mis mee. Maar je ziet subhanallah, het is alleen al de persen. En laat staan wat de profeet sallallahu alaihi wasallam daarna noemt. De drager en degene naar wie het wordt gedragen. En hij noemde de koper en de verkoper. Dus dit zijn mensen die allemaal worden genoemd in het proces. Op welke manier jij dan ook actief bent in het proces. Dan val jij onder de tahrim. Onder het verbod. Op het moment dat wij niet iets mogen eten of drinken. Mogen we daar dus ook niet in handelen. En toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam. De koper en degene voor wie het wordt gekocht. Dus stel je voor je bent maar een tussenpersoon. Je wordt gestuurd. Om het te kopen voor iemand anders. Dan val jij ook onder het verbod. Dus dit brengt ons bijvoorbeeld mee naar vandaag de dag. Een kassaverkoper bij een Albert Heijn, et cetera. Op het moment dat je alcohol verkoopt, dan is dat gewoon haram. Dan is dat haram. Vakken vullen met alcohol, dat is ook haram. Dit is letterlijk de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zegt, Hamilaha wal mahmulata ilayhi. De drager en degene naar wie het wordt gedragen. Naar wie het wordt gedragen. Je mag geen aandeelhouder zijn in dat proces. Omdat het haram is. De prijs ervan is haram. En het is zelfs alle aanwezigheid in dit proces is ook verboden. Tabak. Precies hetzelfde. Sigaretten. Of op welke vorm van tabak. Op welk product het er ook is. Zelfde, wij mogen het niet gebruiken. Dus dan is de prijs ervan, kopen of verkopen, ook gewoon haram. Je ziet bijvoorbeeld sommige mensen die hebben restaurants. En vervolgens in een restaurant, of een restaurant, et cetera. En staat er dan zo'n automaat. Dat is haram. Dat gedeelte daarvan zijn inkomen is gewoon haram. Muziekinstrumenten. Muziekinstrumenten mag je niet. Kijk, de profeet sallallahu alaihi wasallam die zegt. Het eten, als het eten haram is, is de prijs haram. Denk je dat het hier specifiek alleen maar gaat om het eten? Het gaat om het gebruik. Ook om het gebruik. Ook om het gebruik. Op het moment dat een product haram is om te gebruiken, dan mogen we er ook niet in handelen. Dan mogen we er ook niet in handelen. Muziekinstrumenten zijn verboden voor ons om te bespelen. Dus mag je ook niet handelen in muziekinstrumenten. Mag je ook niet kopen, mag je ook niet verkopen. CD's, laten we zeggen dat er iets verboden op staat. Dan gaat dat erom. Zaken waarvan je zeker weet dat ze op een verboden manier gebruikt gaan worden. Op het moment dat jij weet dat een bepaalde zaak op een verboden manier gebruikt gaat worden. Dan is het ook verboden. Waarom zeg ik zaken die? Want je kunt zaken hebben die tweeledig gebruikt kunnen worden. Ze kunnen op een halale manier gebruikt worden. Maar ze kunnen ook op een harame manier gebruikt worden. Op het moment dat jij weet. Dit product wat ik ga verkopen gaat op een harame manier gebruikt worden. En dat zal ook het standaard gebruik zijn. Dan is het niet toegestaan om dat product te verkopen. Vraag aan het einde van de les. Sorry, anders kom ik echt niet toe aan de stof. Ongeacht hetgeen. Ongeacht het product waar het om gaat. Ongeacht degene aan wie het wordt verkocht. Sommige mensen die zeggen. Ja, maar ik verkoop het aan een niet-moslim. Ik verkoop het aan een niet-moslim. Dat deert niet. Dat deert niet. Het is net als dat je zegt. Ja, zegt ik lieg tegen een niet-moslim. Het gaat niet om ik lieg tegen een, het gaat om jou. Jij mag niet liegen. Ongeacht of je nou liegt. Dus het gaat niet tegen wie je het doet. Jij mag het niet doen. Bedorven voedsel. Bedorven voedsel. Waarom? Omdat er geen profijt in zit. Het is zelfs schadelijk. Afgodsbeelden. Precies hetzelfde. Je hoeft je fantasie natuurlijk niet te gebruiken. Over sommige zijn specifieke teksten over. En over het al. En andere zijn afgeleid middels de redenatie. Ik heb slechts voorbeelden genoemd hoor. Misschien. Ik zat erover te twijfelen. Misschien dat ik nog. Misschien komende les of dat ik heel snel met jullie een paar zaken ga bespreken, zoals bijvoorbeeld honden, katten, etc. Er zijn bepaalde dingen waar wat meer regels over zijn, maar dat ik daar kort op inga, heb ik niet gedaan bij deze presentatie. Vervolgens, handelswaar moet profijt bevatten. Volledig profijt versus gedeeltelijk profijt of geen profijt. Volledig profijt, die noemen ze intifa' al-kulli. Volledig profijt, bijvoorbeeld eten en drinken, kleding, etc. Waar ik gewoon een direct profijt zit, etc. Gedeeltelijk profijt. Hiermee bedoelen ze dat in eerste instantie lijkt het erop dat het product geen profijt heeft. Maar er zit echt wel een gedeelte profijt in. Zoals bijvoorbeeld het verkopen van stenen. Je zou iemand kunnen lachen, ja, je gaat geen stenen verkopen. Jawel hoor. Jawel hoor. Waar ben ik pas geweest? Was hier in Amersfoort trouwens. Of waar was dit in Amersfoort? Wacht even hoor. Een school hier ergens in Amersfoort. Een Amersfoorts college of zoiets. Die hebben ijzer. Was dat nou... Nee, ik weet al wat het was. Ik ben ziekenhuis Nieuwegein ben ik geweest. Ziekenhuis Nieuwegein, daar hebben ze allemaal zo gedaan. En er zit allemaal steen tussen, ken je dat? En dat lijkt allemaal muren en zo, allemaal van, alsof dat gemaakt is van steen. Maar die hebben ze stenen gekocht. Dus ik zat daar en dacht van, spannen. Degene die echt heel veel, weet je wat muren zo zijn? Echt heel veel stenen, spannen. Heel mooi gemaakt trouwens, hoor, daar niet van. Maar die zijn gewoon stenen verkocht. Nu zou je zeggen, ja, maar ik kan toch geen stenen verkopen? Er zit wel een gedeeltelijk profijt in. En dus noemen ze een gedeeltelijk profijt. Je kunt het voor bepaalde zaken gebruiken. Waarom? Dit is echt heel belangrijk. Kijk hoe onze volken denken. Want waarom? Ze praten bijvoorbeeld over ratten of muizen of... Maar wat nu op het moment dat we nu gaan zeggen, schorpioenen verkopen, we hebben ze nodig voor iets. Bijvoorbeeld, we hebben het vergif van deze dieren nodig. Voor een medicijn. Of we hebben deze ratten of muizen nodig. Normaal zou je zeggen van, subhanallah, normaal zou je zeggen, een rat of muis verkopen, dat mag niet. Want de vroegeren die spraken over hasharat. Hasharat, insecten. Maar wat nu als we deze insecten nodig hebben voor een bepaald doel? Dat we die muizen, dat we die mieren of die zaken verkopen voor een... We hebben echt een bepaald profijt wat wij er vandaag de dag middels wetenschap middels eruit kunnen halen. In dat geval noemen we dat een gedeeltelijk profijt. Gedeeltelijk profijt. Dan mag je dat gewoon verkopen. Er moet wel echt een profijt in zitten. In dit kader, in dit licht, praten ze natuurlijk ook over huisdieren. Een papegaai in een kooi. Een papegaai zegt, ja, maar zo zit ook een profijt. Namelijk er naar luisteren. Of kijken naar een dier in een viskom. Dit is belangrijk. Waarom is dit belangrijk? Ik denk van, dit zijn details. Nee, het is belangrijk dat jullie begrijpen van... Want kijk eens. Handelwaar is rein, toegestaan en zit profijt in. Je vader of je moeder zegt, ja, wakker. Dit is helemaal geen profijt in, joh. Je hebt 500 euro uitgegeven aan een vis. Of, vergeet even de prijs. Of je hebt aan een vis, er zit toch geen enkel profijt in? Jawel. Dan zou iemand kunnen zeggen, er zit profijt in van... Ik geniet door ernaar te kijken. Ik geniet door ernaar te luisteren naar zo'n vogel. Ik geniet om... et cetera. Dus er kunnen een geheel profijt, een volledig profijt inzitten. Kan dat dus in... Waarom? Zeggen we, is dit belangrijk? Tuurlijk, misschien vind jij het onzin. Maar anders zeggen we, ja, wacht eens even. De handelsdrang is gewoon verboden. Is gewoon verboden. Dus daarom hebben de geleerden vanuit dit perspectief gekeken. Natuurlijk, het moet rein zijn. Het moet rein zijn, het moet toegestaan zijn, er moet een profijt in zitten. Nou ja, dan praat het dus over volledig profijt, een gedeeltelijk profijt. Of geen profijt, maar stel je voor, we hebben iets, hoe je het wilt of keert, er zit gewoon geen profijt in. Er zit gewoon geen profijt. Ja, dan mag je daar dus niet in handelen, niet in kopen en verkopen. En wat is de reden daarvan? Ja, jullie die geloven nuttig elkaars rijkdommen niet op valselijke wijze. Dit is dan eigenlijk gewoon elkaar oplichten, valselijk. We zeggen van, wedding wedding. Wel, en deze wil geld verdienen. En deze heeft gewoon geen verstand. En ze nuttig ook, rijkdom wordt op een onwettelijke manier verkregen. Dus, zo zie je, subhanallah al-azim, dat deze voorwaarden altijd als doel hebben. Hier heb ik vorige les ook bij stilgestaan. Kijk eens. Waarom noem ik dit? Ik wil altijd dat jullie altijd iets begrijpen. Waar heb ik het genoemd? Oh ja, wat is het doel van de voorwaarden? Sommige mensen hebben altijd, ja, de islam die stelt zoveel regels. Nee, dit is juist mooi dat de islam zulke regels stelt. Ik wil dat jullie goed en prachtig en mooi altijd denken over jullie religie. Deze voorwaarden zijn er juist om mensen te beschermen. En om de samenleving te beschermen tegen bloedingen. Kijk maar nu, hier in het Westen. Omdat er nu gewoon geen ondergrens is. We zitten gewoon in vrij val. Op tal van gebieden. Zitten we gewoon echt in een vrije val. Als het dan gaat om zina. Als het dan gaat om andere zaken. We hebben allemaal voorbeelden. We zitten gewoon in een vrije val. Dus hoe mensen het beschermen ook tegen elkaar. Hoe mensen... De profeet sallam heeft gesproken over shuh. Over vrekkigheid. Hoe het heeft geleid tot... dat mensen voorgaande mensen zichzelf daarvoor bloedvergieten zijn gekomen. Dit soort voorwaarden zijn er om mensen te beschermen tegen elkaar, maar ook tegen zichzelf. Dus heel mooi, subhanallah, dat deze voorwaarden ook dus worden genoemd. Dus in dit geval het gedeeltelijke profijt of het volledige profijt. En nogmaals, stel je voor in een tijd vroeger, dus even ter herhaling. Stel je voor dat iemand nu gaat zeggen, ja, maar de vroegere geleerden hebben gezegd, je mag geen muizen verkopen, want dan zeg je er geen profijt in. Klopt, in die tijd hadden ze geen profijt voor muizen misschien. Maar in deze tijd, stel je voor, ik zeg maar wat, we kunnen ze gebruiken als proefkonijntjes. Al is het geen konijn, maar een muis. Dus stel je voor, je gebruikt hem als een proefdier of wat dan ook. Nou ja, in dat geval, omdat er profijt in zit, dan zou je er wel, dan zou kopen en verkopen dus wel mogen. En dan gaan we ons dus niet specifiek vasthouden aan dat voorbeeld wat de vorige hebben genoemd. De vorige geleerden hebben dat genoemd voor hun tijd, dat er geen profijt in zat. Maar voor ons kan er nu wel profijt in zitten. Maar er zijn natuurlijk zaken die gewoon haram zijn verklaard door teksten. En daar kunnen we nooit omheen. Niet in deze tijd en niet in welke tijd dan ook. Voorwaarde 5. Het is mogelijk om het handelswaar te overhandigen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft alle handelstransacties verboden waarin een risico zit, een gharar zit, een onzekerheid zit. Hier hebben we net eens over gesproken, hè? Iets verkopen wat jij niet bezit. Iets verkopen wat je niet bezit, wat je dus niet kunt overhandigen. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld wel aan het product kunt komen, dan is er helemaal niks aan de hand. Maar wat bedoelen ze dan met deze voorwaarden? Maar die zegt van, die Samsung online verkopen, dat mag wel. Maar wat bedoelen ze dan met deze voorwaarden? Heel makkelijk. Het verbod op verkoop van vissen in de zee. Je zegt, ik verkoop je alle vissen die hier in de zee zwemmen. En zie die, wacht even, hoeveel vissen zijn het? Kunnen ze bijten ze überhaupt of niet? Dus je weet niet hoeveel vissen het zijn. Je weet niet op welk termijn. Je weet niet, of vogels in de lucht. Of iets waar een geschil over bestaat. Vooral het laatste is heel erg belangrijk. In onze tijd bijvoorbeeld. Er bestaat een geschil. Iemand is doodgegaan. Hij heeft een huis nagelaten. Er zijn 7 erfgenamen. 1 erfgenaam zegt, ik ga je verkopen. En ze hebben nog een meningsverschil met elkaar. Dit gebeurt heel veel in Marokko. Ik ken mensen, subhanallah, die bijvoorbeeld iets hebben gekocht. En dat blijkt uiteindelijk dat er een meningsverschil staat onder de waratha, onder de erfgenamen, bestaat er een meningsverschil over. Dat mag sowieso niet. Hij bezit, ten eerste, bezit hij het? Nee, hij heeft niet alleen bezitten. Twee, kan hij het overhandigen? Nee, hij kan het niet overhandigen. Hij zegt eerst, we gaan naar de... Ja, maar we zijn met zeven kinderen. En vier zeggen, we gaan het wel verkopen. En drie niet. En we hebben de meerderheid. Zo werkt het niet. Je zegt nu met z'n vier hebben meerderheid. Subhanallah. En dit is ook bij sommige mensen gebeurd. Wat als één of meerdere van deze mensen sterven... voordat de uitspraak van de rechter is gedaan? Waardoor die 4-3 helemaal niet meer opgaat. En dan op een gegeven moment komt hij te overlijden en hebben die kinderen, maar die kinderen hebben ook een meningsverschil. Dus de kinderen van de erfgenamen hebben meningsverschil, de eerste erfgenamen hebben... Dit kan dus niet. Daarom zeg maar, dit is wat ze bedoelen met iets wat je... het moet mogelijk zijn om handelswaar te overhandigen. Zodat we dat risico uitsluiten. Wij willen zeker weten dat die handelstransactie op een veilige, verantwoorde manier voortgezet kan worden zonder dat er achteraf problemen komen. Ik ken echt mensen die hebben voor heel erg veel geld, stukken grond gekocht, nooit gekregen. En uiteindelijk, het zou allemaal kat in het bakkie zijn. Dat wil zeggen, het komt allemaal goed. Sommige mensen kunnen heel mooi praten. Ze nemen je misschien zelfs mee. Ze stellen je zelfs een broer of zus voor. Uiteindelijk komt er niks van die koop of verkoop. En dan moet je ook nog eens je geld terug gaan krijgen. Want je had een aanbetaling gedaan. Je dacht, zijn we slim te zijn. Ik ga niet het hele bedrag geven. Ik ga maar een gedeelte geven. Ja, maar op een gegeven moment moet je achter je gedeelte aangaan. Met alle gevolgen van die. En dat mag dus niet. Het moet echt gaan om iets wat je daadwerkelijk kunt overhandigen. Kan dat niet, mag je die transactie niet aangaan. Voorwaarde 6. Nu zou iemand kunnen zeggen, ja maar Smaïl, ja, we leven hier in een niet-islamitisch land, of de voorwaarde wordt hier helemaal niet gesteld. Ja klopt, dat is dus afhankelijk van jouw taqwa. Dat is afhankelijk van jouw godsvrees. Maar hebben wij als moslims, moeten wij per se een overheid hebben, die enforced, ja, die handhaaft, alvorens wij ons gaan houden aan de islamitische regels? Safi shikuriz, ja, zoals mijn vader zou zeggen. Ja, en je moet echt gewoon strak gehouden worden door een wetgeving. Helaas, sommige mensen wel, maar je hebt ook godsvrees. En op basis van die godsvrees kun jij ook gewoon handelen en zou je ook moeten handelen. Dat als je weet, dit is niet oké, dit is niet in orde, dat je je daar dan van afhoudt. 6, voorwaarde 6. Handelswaar is bekend bij zowel koper als ook de verkoper. Dit betekent dat het handelswaar heel duidelijk moet zijn bij zowel koper als verkoper. Stel je voor, wat doen ze hiermee? Als hij zegt bijvoorbeeld, ik verkoop je het huis van mijn vader. Of ik verkoop je mijn huis. Ik verkoop je het huis. Maar ik kan niet eens een goede opschrijving geven. Ik kan je niet heel veel belangrijke, cruciale details kan ik je niet noemen. Wat is handelswaar? Of ik kan jullie nog een extremer voorbeeld geven. Ik verkoop je alles wat ik hier in deze zak heb. En zie je, wat heb je daar in je zak? Het is natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar wat heb je daar in je zak? Dus een mate... van onbekendheid kan. Een kleine mate van onbekendheid kan. Maar het moet duidelijk. Bijvoorbeeld, je verkoopt een auto. Wat voor auto is dat, Sidi? Ja, ik weet niet precies wat het model is. Ja, wat is dat? Ja, ik weet nog niet precies wat het is. Maar ik weet top. Ja, wacht even. Top is dat 10.000 euro. Top is 20.000 euro. Top is het gewoon 500 euro. En daarna is het sloop. Dus wat is... Dus het handelswaar moet bekend zijn. En nogmaals, een lichte jahel, een lichte onbekendheid, onwetendheid, et cetera, in deze zaken kan... Maar het mag niet groot zijn. Zowel bij de koper als ook bij de verkoper moet dit heel duidelijk zijn. Dat is logisch. Ik verkoop je wat ik in mijn zak heb. Verbod op koop of verkoop van het jong van het ochtend. Ja, dat is een bewijs hiervoor. Weet je wat ze in de pre-islamitische tijd deden? Dan was er een kameel. En de kameel die was drachtig. Hè? Die had een jong in de buik. En wat zeiden ze dan? Ze gingen niet alleen dat jong verkopen. Kijk maar, dat jong verkopen is al problematisch. Waarom? Komt die levend op de wereld of niet? Nee, ze verkochten dat jong van het jong wat ongeboren was. Jenny, moet je kijken. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft dat verboden. Het bekendmaken. Nee, wat bedoelen ze met bekendmaken? Handelswaar is bekend. Hoe kan je het handelswaar bekendmaken? Nou ja, laten zien. Laten horen. Afhankelijk van wat het product is natuurlijk. Hè? Laten zien, laten horen, laten ruiken. Wat bedoelen we met laten ruiken? Stel je voor het gaat om een parfum of zo. Of iets wat je ook daadwerkelijk kan ruiken. Of een zeef. Ik zeg maar wat. Tenzij je natuurlijk gewoon, je geeft een omschrijving. Het is een zeef van dit jaar. Van Bnei Uriash. Dan weet je natuurlijk dat het al... Mooi. Sommige dingen moet je gewoon meemaken, dan pas.
Misschien moest hij even een voorbeeld van lichte mate van. Hoe zei je dat ook
alweer? Lichte mate van, ja, bijvoorbeeld, het is een Samsung. Bijvoorbeeld dat je zegt van het is een van de laatste modellen, het is of van 2019 of van 2020, maar je weet over het algemeen. Ja, je zit vrij spot on met heel veel dingetjes, maar er zit een lichte. een lichte onbekendheid in. Dat deert niet. Een lichte onbekendheid van, zit hij nou, is die nou bijvoorbeeld, zit het huis nou, is het tweede van de rij of derde van de rij? Bij wijze van, je hebt wel foto's gezien van het huis, et cetera, maar zit hij nou tweede van de rij? Ja, die zit een lichte iets is, maar niet bijvoorbeeld van echt, dit is even die of zeven die dingen. Dat is een heel, heel belangrijk detail. Of omschrijven, geen vraag. Ik heb ook bij de bloeden net geweigerd. Anders komen we echt niet toe aan wat ik wil behandelen. Of omschrijven. Omschrijven kan ook. Tegenwoordig heb je heel veel moderne manieren ook om tegenwoordig een product te laten zien, et cetera. 7. De prijs is bekend bij zowel koper als ook verkoper. Ook over de prijs. Het is allemaal heel logisch, subhanallah, dat de prijs bekend moet zijn. Je mag dus niet iets... hij zegt van, weet je wat, ik geef je al deze honderdjes. Die ik hier in mijn hand heb. Voor die auto. Maar hoeveel honderdjes zijn dat? Zijn het er 10? Zijn het er 20? Zijn het er 100? Dus de prijs moet bekend. Is ook heel erg logisch. Omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam was bewijst. Naha aan il gharar. Hij heeft il gharar verboden. Il gharar. Alles wat een risico bevat. Alles wat een onzekerheid bevat. Alles wat, en dat kan schade berokkenen. Voor de koper. Ofwel voor de verkoper. Ik koop deze auto voor jou. Voor dit stapeltje honderdjes in mijn hand. Dit is wat ik wilde behandelen wat betreft zeg maar, de voorwaarden van de voorwaarden van de handelstransacties. Ik heb een huiswerkopdracht voor jullie komende week. Voor zowel de broeders als ook de zusters. En dat is, ik wil graag dat jullie een onderzoek voor mij, een klein onderzoekje doen. Jullie kunnen gewoon googlen. Engels, Nederlands, Arabisch, als je dat kan. En dat is, ik wil graag dat je nagaat voor mij. Twee interessante onderwerpen. Het zijn echt super interessante onderwerpen. Hè? En eentje is voorwaarden stellen, voorwaarden in de handelstransacties. Wat mag wel, wat mag niet? Voorwaarden in handelstransacties. Mag je voorwaarden stellen in handelstransacties en wat mag wel, wat mag niet? Mag je voorwaarden stellen in handelstransacties en wat mag wel, wat mag niet? Tweede vraag die hierbij hoort, is echt hetzelfde kopje nog. Hetzelfde wat hier nog bij hoort en dat is, wat is het verschil tussen de islamitische voorwaarden van een handelstransactie? En de voorwaarden die wij zelf stellen in een handelstransactie. Wat is het verschil tussen de islamitische voorwaarden van een handelstransactie? Wat bedoel je met islamitische voorwaarden? Wat ik hier net al met jullie heb behandeld. Dit zijn islamitische voorwaarden. Met islamitische voorwaarden bedoelen we voorwaarden die zijn gekomen vanuit de islam. Vanuit Koran, vanuit Allah subhanahu wa ta'ala. Vanuit de wetgever, zoals we dat noemen. Wat is het verschil tussen islamitische voorwaarden van een handelstransactie en eigen voorwaarden van de handelstransactie? Het is heel belangrijk. Je gaat met iemand bijvoorbeeld, subhanallah, je gaat een bedrijf in, je koopt een groot product, je stelt voorwaarden en zegt, ho. Staat deze voorwaarde op de sunnah? Wat is het? Is het wel geldig, is het niet geldig, is het bindend, is het niet bindend? Wanneer is een voorwaarde als... Dus de eerste vraag was, wat was de eerste vraag? Voorwaarden, dus voorwaarden in de handelstransactie. Ik wil dat jullie daar ook over... Wat mag en wat mag niet? Dus voorwaarden in de handelstransactie. Wat mag je als voorwaarde stellen en wat niet? Wat mag je als voorwaarde stellen en wat mag niet? Dat is de eerste. De tweede is, wat is het verschil tussen de voorwaarden die afkomstig zijn van de islamitische... Of van de wetgever, van de islamitische wet, of de wetgever. En voorwaarden die wij zelf stellen. Oké, dat is dus het eerste onderzoek, klein onderzoekje waar ik jullie graag mee wil belasten. Tweede is... Ik wil dat jullie graag wat informatie opzoeken over Al-Ghiyarat. Al-Ghiyarat wil zeggen de mogelijkheden om handelstransacties terug te draaien. Dus wat zijn de mogelijkheden die ik heb om handelstransacties terug te draaien? En hoe meer details, hoe beter. Het is echt, hè? Zal ik jullie één ding vertellen. Wat je leert in een les kan je vergeten. Wat jij zelf hebt opgezocht, vergeet je nooit van je leven. Geloof me. Wat je zelf opzoekt... Dat onthoud je, subhanallah al-Azim. Maar alles wat je gewoon zo gevoed krijgt met een paplepel. Dat is dus daarom, subhanallah. We gaan volgende week echt wat onderwerp behandelen. Maar ik wil graag jullie inbrengen. Wanneer mag je een handelstransactie terugdraaien? En misschien zijn er details. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Er zit een gebrek in. Iemand van jullie komt met... Er zit een gebrek in het product. Ja, maar wat voor gebrek? Wat voor gebrek? Ik verkoop een auto. Er zit een kras in. Mag ik nu... Heb ik nu het recht om te zeggen... Want ik wil mijn geld terug? Of een motor. Bijvoorbeeld een zulke dingen. Zeg maar. Waar ligt de grens? Waar ligt bijvoorbeeld de grens? Als we bijvoorbeeld zien... Dus ik wil graag dat jullie wat opzoeken over de gelegenheden, mogelijkheden, handvaten die je hebt zeg maar, om een handelstransactie terug te draaien. Al-Ghiyar. Je kunt zeggen Al-Ghiyar Filibeya. En dan krijg je de mogelijkheden om een handelstransactie te ontbinden in de handelstransactie. Het gaat hier echt om handelstransactie, want het woord gejaar betekent de vrije wil. Het zegt nog eigenlijk niks, maar we praten hier over een gejaar in een specifieke wetenschappelijke context, en dat is handelstransacties. Deze twee onderwerpen ga ik sowieso komende week, inshallah, tabarak wa ta'ala, met jullie behandelen. En dan ga ik nog iets erbij kijken. Ik probeer iets altijd iets bij te nemen. Dat is bijvoorbeeld, misschien gaan we bij al-Aqbun doen. En dat is bijvoorbeeld al-Aqbun. Je weet wat al-Aqbun is?
Borg.
Wat zijn de regels daarin bijvoorbeeld? Gewoon iets. Ik probeer wat praktische punten bij te nemen, inshallah, tabarak wa ta'ala. Zijn er vragen? Oké. Broeder. Zeni, toch?
Emmy.
Sorry.
Hoe
staan we in katten? Gaan we opkomen, inshallah, te waar ik het aan. Katten, handelen in katten, gaan we opkomen, inshallah. Dit, volgende. Ja,
u zei van ja, dat we niet moeten verkopen aan iemand.
Alsjeblieft, dank jullie wel.
Zaken die verboden zijn, dat geen prijs aan is. Maar is dat ook bijvoorbeeld van een stel die komt bij een juwelier? En die man en vrouw die wil een gouden ring kopen, dan mag ik...
Heel goed. Goeie vraag, broeder Julius. Stel je voor dat je bijvoorbeeld, je wil een ketting, je bent een juwelier en je verkoopt iets, et cetera. Nee, kijk, goud kan ook gedragen worden door een vrouw, het kan gedragen worden. Begrijp je dus? Dus zolang wij niet weten dat het gebruikt wordt haram, op een haram manier, mag je het gewoon verkopen, is er helemaal niks mis mee. Ik ga als man, ik ga een ring uitzoeken. Ik ga een ring uitzoeken een vrouwenring bijvoorbeeld. Ja, vandaag dan weet je dat ook natuurlijk.
Ja.
Maar, je weet natuurlijk vandaag nog ook niet wat iemands plan is. Maar mooi, over het algemeen zit daar helemaal niks mis mee.
Okay.
Ik wil die opmerking echt gewoon maken. Die sfeer. Heel goed gezien. Tot dan.
Als je een auto verkoopt...
Hij zei toen, Finefse Yaqubi Gallaha. Finefse Yaqubi Gallaha. Zin.
Als je een auto verkoopt wat niet van jou is, aan de koper, ben je dan verplicht om aan de koper te benoemen dat het niet van jou is?
Ben je verplicht om aan de koper te benoemen of het niet van jou is? Ik weet niet of de fokken deze voorwaarden stellen of niet. Weet ik echt niet. Ik ben het niet tegengekomen dat ze dat als voorwaarde hebben genoemd bij Berg Voldori. Ze noemen het wel gewoon, ze noemen wel het punt, zeg maar. Ze noemen wel andere details, maar dat punt ben ik gewoon niet tegengekomen. Daarom ga ik er totaal niet van uit, omdat deze metgezel die gekocht en verkocht heeft van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, en de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam heeft ook niet benoemd, zeg maar, dat dat een voorwaarde was. Sterker nog, het is ook niet teruggekomen in de hadith dat hij dat heeft benoemd. En ze noemen heel erg veel details, maar die noemen ze er gewoon niet bij.
Dus je mag gewoon vanuit gaan dat de regel...
Je mag ervan uitgaan dat het gewoon mag. Nou, ja, dat klopt.
Maar de hoedanigheid kan altijd verschillen per persoon.
Klopt.
Ja,
okay. Andere vraag. Broeder.
Hoe zit het met verhoogd van namaakkleding? Zit daar iets naar voorwaarden?
Op het moment... die vraag kan ik niet beantwoorden, sorry. Broeder.
Is dat als een van de voorwaarden dat het een bepaald nut moet hebben, hetgeen wat je verkoopt? Dat het over die vogel in die kooi, dat het voor jou nut heeft als je ernaar kijkt. Dat is het belang van die vogel niet dat hij vrij moet vliegen, zeg maar. Is dat niet, gaat dat niet boven jou?
Oké, de broeder die vraagt van het voordeel van over een vogel in een kooi. Maar ze gaat het belang van de vogel niet voor dat hij op aarde leeft. Allereerst, nu gaan we ook zeggen, het is niet tegen jou of zo hoor, maar de vegetariërs hebben ze eigenlijk het punt dat ze gewoon zeggen van ja, hij heeft ook recht op het leven. Gaat zij recht van het leven eigenlijk niet boven het feit dat wij gewoon ons buik volmaken? We kunnen ook ons buik volmaken met andere dingen behalve vlees. Toch? Dus dan zeg maar, kijk. Hoe la dighalaq halakum ma fil ardi jamia. Hij heeft alles voor jullie op aarde. We moeten dit begrijpen. Dit is onderdeel... Broeders. Zakmalogen. Het is onderdeel van het ghilafa van de mens op aarde dat Allah alles voor ons heeft geschapen. Hoe la dighalaq halakum ma fil ardi jamia. Hij heeft alles voor ons geschapen. Dat wij er dus gebruik van mogen maken. Zolang het niet gaat naar onrecht. En wat betreft het houden van vogels. Dit gebeurde al in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam. De Nabi sallallahu alaihi wasallam kwam bij een jongetje. Die had een vogel die heette. Een Nogheer. En dan zei de profeet sallallahu alaihi wasallam. Ja, hebben Umair madafa al Nogheer. Hij ruimde, zeg maar. Sallallahu alaihi wasallam. En later kwam hij zelfs te overleden. Was hij hier verdrietig over. Maar vroeg de profeet sallallahu alaihi wasallam. In die tijd was dat al. En je mag gewoon huisdieren houden. Maar dan ben je wel verplicht om ervoor te zorgen. We kennen natuurlijk de hadith van de vrouw die het helftuur heeft betreden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dacht dat hij toen een nara fi hira. Een vrouw heeft het helftuur betreden. Omwille van een kat. En waarom? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Lahia at'amatha. Ze heeft het niet te eten gegeven. Wala taraketha of arsalatha li takum min khashash al-ard. Ze heeft het ook niet vrijgelaten zodat het kan eten van de insecten, et cetera. Of van de dingen op aarde. Dus als je een huisdier hebt, ben je wel verplicht om er goed voor te zorgen. Maar in de islam mag je huisdieren hebben. Met uitzondering dan bijvoorbeeld van de genoemde hond en dergelijke.
Maar zo'n vogel kan niet vliegen.
Vogel kan niet vliegen.
Dus je zorg je dan goed voor die vogels te vragen. Want sommige Arabische landen zie je ook tijgers in kooitjes en zo.
Je mag huisdieren houden. En ook een vogel. En ook dat gebeurde in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Ja, broeder.
Wanneer je als moslim of druiventeler in een niet-moslim land opereert, ben je dan verplicht om je afnemers of een onderzoek te doen naar je afnemers? Omdat je dan heel makkelijk aan de andere kant van de keten kan vallen.
Heel goed, dag. Op het moment dat je een product verkoopt en je leeft in een bepaald land en je kunt makkelijk in een bepaalde kant vallen, hoe zit dat? Over het algemeen, broeder, gaat het altijd om ghalaba tulban. Ghalaba tulban wil zeggen wat de hoogste waarschijnlijkheid is. En soms is het duidelijk dat het haram is, soms is het duidelijk dat het halal is, en soms zit het in het midden. En wat moet je dan doen in het midden? Dat is dan het kopje van een shubha. Wat doe je bij een shubha? En sommige van de geleerden die zeggen, standaard uitgangspunt is de permissie, zolang het verbod niet duidelijk is geworden. Dat is een goede uitspraak. Maar altijd is het beste natuurlijk al-wara. En al-wara wil zeggen vroomheid in acht nemen. Dat wilde zeggen, en degene die wegblijft van de twijfelachtige zaken, die heeft de religie en eer veiliggesteld. Dat is de profeet sallallahu alaihi wasallam in het hadith van een Nu'man in Bukhari Muslim. Dus ben je verplicht om je af te houden? Als je het echt niet weet, ben je niet verplicht om het af te houden. Want waarom? Standaard uitgangspunt is dat het toegestaan is. Standaard uitgangspunt is dat die transactie gewoon toegestaan is. Maar totdat jij gewoon echt weet of de hoogste waarschijnlijkheid hebt dat voor haram gaat gebruikt worden. In dat geval dan niet.
Hey, want soms kan je aan het bedrijfsnaam zien.
Maar wat zei ik? Totdat je de hoogste waarschijnlijkheid hebt. Maar als je het aan een bedrijfsnaam kunt zien, als je het aan dingen kunt zien, ja, dan is het. Maar als je het echt niet kunt zien en je weet het gewoon echt niet, je bent ook niet verplicht om onderzoek te doen.
Nou, je kan bijvoorbeeld wel op de website gaan kijken, alleen dat is wel weer een extra moeite die je dan moet nemen, die je in principe niet hoeft te doen. Mm-hmm. Is het dan toch.
Als er zaken zijn als er zaken zijn die daarvoor aanleiding zijn, ja, dan zoek je dat gewoon op. Maar je bent niet verplicht om dat te doen.
Oké.
Broeder, dit is de laatste vraag van de broeders en daarna van de zusters. Broeder, had je ook nog een vraag geweest? Soms zie je degene voor die door de bomen achterin.
Op een veiling waarvan je weet dat producten worden verkocht van mensen die hun schuld niet konden betalen. Die bijvoorbeeld voor een lage prijs dingen worden geveild.
Oké. Ja, mag je producten verkopen op kopen op een veiling van, waarvan je weet van mensen die hun producten niet konden betalen en dergelijke? We hebben gezien dat iets bestaat wat heet al-ikrah bihaq. Dat wil zeggen dwang met de rechtmatige dwang als men dat niet kan betalen. Als men gewoon niet kan betalen dat men dat compenseert. Dus ja, dat mag. Er is gewoon iets wat heet rechtmatige dwang. Rechtmatige dwang. En rechtmatige dwang wil dan dus zeggen dat een partij dan tussen beiden komt, een overheidspartij meestal, die dat dan gaat verkopen en vervolgens dat de opbrengst waar de opbrengst dan heen gaat, is afhankelijk van de afspraak die ze gewoon hebben gemaakt. Zusters, hebben jullie vragen?
Ik heb enkele vragen.
Yes.
Eerste vraag is het ook niet toegestaan om niet halal vlees te kopen voor een niet-moslim?
Mag je niet halal vlees kopen voor een niet-moslim? Klopt, dat mag je inderdaad niet kopen.
Hoe werkt voorwaarde 5 bij grotere zaken, een huis, een stuk grond, etc.? Dit zijn inderdaad dingen die niet overhandig kunnen worden.
Oké, hoe zit het met, zuster die vraagt, hoe zit het met een stuk grond of gebouwen? Het zijn zaken die je niet kunt overhandigen. Wat bedoel ik met overhandigen is, je is niet letterlijk overhandigen als een glas. Ik geef het van mijn hand naar jouw hand, maar er wordt hiermee bedoeld, de milikia kan niet overgaan. Je kunt de eigendomsrechten zeg maar niet weggeven, dat is wat wordt bedoeld.
Is het ook toegestaan om middels Klarna, dat is een afterpay methode, dat je het product binnenkrijgt en op een later moment het bedrag betaalt?
Ik weet niet wat Klarna is, ik moet het echt, weet je wat het is? Ik kan nu wel dingen gaan, je kunt het wel voor mij gaan omschrijven, maar ik ga het toch echt niet, een islamitische uitspraak doen op basis van jullie opschrijving of op basis van jullie woord. Ik moet dat dan echt gewoon uitdrukken. Zei je?
Dat is een factuur, Steven, je hebt 14 dagen tijd om te betalen.
Je hebt 14 dagen tijd om te betalen, ja. En dan?
Is dat gewoon toegestaan. Dus je krijgt het product al vandaag binnengekregen. Maar je hebt nog 14 dagen de tijd, je hebt afgesproken met het bedrijf, ik heb 14 dagen de tijd om het de rekening te betalen voor het product, als het toegestaan.
Dus je krijgt het product vandaag thuis?
Ja, ik krijg een factuur erbij van, en je factuur moet binnen 14 dagen.
En de factuur moet binnen 14 dagen betaald worden?
Ja.
Of binnen 14 dagen retourneren.
Of binnen 14 dagen retourneren, dat mag. Dat mag. Dus als iemand legt mij hier Klarna.
Dat is wel iets belangrijks wat Klarna. Je niet toegevoegd. Als je niet betaalt, dan krijg je wel aanmaningskosten wat gewoon puur...
Oké. Jongens, jullie zijn echt niet helpend. Dit is niet helpend. Wat jullie nu doen is niet helpend. Dus dat gelach, et cetera, dat is les. Oké? Als het hier gaat om iemand stuurt je een product op. En je hebt 14 dagen de tijd om te betalen. Of anders, of terug te sturen. Dat mag. En de reden waarom dat mag is... kijk, normaal heb jij het recht om meteen je geld gewoon te krijgen. Maar als ik zeg maar afstand neem van dat recht. En ik zeg je mag ook gewoon met nu en 14 dagen betalen. Is er niks aan de hand. Er is wel een duidelijk termijn aangesteld. Of je mag het gewoon terugsturen. Of je mag terugsturen. Dit is wel zo'n transactie als deze. Is wel gewoon geldig. Maar is die bindend? Nee, die andere heeft gewoon de optie aan jou gegeven. Zelf. Dus een voorwaarde. Hij heeft zelf jou de optie binnen nu en 14 dagen. Maar na 14 dagen, dan is die wel bindend.
Maar als onderdeel van de overeenkomst is, als je niet binnen die termijn betaalt, dan komt er een...
Als je niet binnen dat termijn betaalt, dan komt er iets bij. Dat wil dan dus zeggen nu, dit geldt trouwens in heel Nederland. Hè? Dit is niet alleen in Klarna voorbehouden, maar dit geldt in heel Nederland. Namelijk dat als je niet gewoon op tijd betaalt, dat er gewoon rente bij komt. Islamitisch gezien verwerpen wij natuurlijk dat principe. Namelijk als je niet betaalt, dan is het haram en dan is het, komt er rente bij. Wij verwerpen dat principe. Maar we kunnen niet zeggen dat deze transacties ongeldig zijn, want anders zou dat betekenen dat je eigenlijk geen enkele transactie gewoon kunt doen. Want met je huur of met je welke zaak dan ook, je hebt gewoon, als je niet op tijd betaalt in Nederland, heb je gewoon aanmaningskosten. Heb je gewoon, dat is rente, dat ontken ik niet. Gaan we ook nog bespreken in het hoofdstuk van rente. Maar dit is wel gewoon hoe het financieel stelsel momenteel gewoon werkt. Oké? Mag je zo'n transactie aangaan? Ja, je mag zo'n transactie aangaan op voorwaarde dat jij de hoogste waarschijnlijkheid hebt dat jij kunt betalen. En dit geldt dus bijvoorbeeld ook, nou, daar gaan we nog op komen, maar stel je voor, bij de mediamarkt wordt gezegd, je mag dit kopen. Nee, laat ik niet de mediamarkt nemen. Bijvoorbeeld een partij, je mag binnen nu en een jaar mag je gewoon het product afbetalen, kost 500 euro. Als je 500 euro betaalt tussen nu en een jaar, dan is er gewoon niks aan de hand. Maar op het moment dat je over dat jaar heen gaat, dan betaal je rente. Mag dit? Ja, dit mag. Ja, dit mag op voorwaarde dat jij de hoogste waarschijnlijkheid hebt dat jij gewoon kunt betalen. Wanneer wordt het echt een probleem op het moment dat er een derde partij bij komt? Maar goed, gaan we ook komen, inshallah.
Ustaz,
ja?
Kan ik een aanvulling geven?
Ja, tuurlijk.
Klarna is eigenlijk een derde bedrijf, want het is een tussenpersoon tussen de verkoper en de...
Klarna is een extra bedrijf. De zuster was toch aan het praten, toch? Ja? Sorry, zuster, gaat u verder vooral verder?
Het is dus een tussenbedrijf.
Het is een tussenbedrijf. En die neemt de transactie over van de eigenaar?
Ja.
Oké. Okay. Zal ik echt even moeten nagaan, inshallah. Okay, dankjewel voor de vraag.
Ik heb nog twee vragen.
Ja.
Oestrijd heeft toevallig een tijdsbestek. Oh, okay. Hoe zit het dan met dure aankopen, zoals een tas of schoenen? Is het dan niet toegestaan als er profijt in moet zitten?
Oh nee. Als het gaat om iets wat duur is, zet geen profijt in. Dat staat er echt helemaal los van. Je hebt natuurlijk iets wat heet israf, verspilling. En daar gaan we inshallah uit, daar kunnen we op ingaan. Als die behoefte daar is. Maar dat staat echt los van of er profijt in zit of niet. Dure schoenen zijn nog steeds wel schoenen waar je op kunt lopen. Er zit profijt in. Een tas, hij is duur, maar het is nog steeds gewoon een tas waar je dingen in kunt dragen. Dus er zit profijt in. Dat staat los van hoe duur of hoe goedkoop die is. Het profijtbeginsel.
Heeft u enig idee, is het een vraag van een zuster, of wij ook nog een vraag lessen zullen krijgen over ondernemerschap en ook over het ZZP'er? Zullen we daar les over krijgen?
Ondernemerschap? Ik weet het niet. Ik weet niet wat er moet jullie eerlijk zeggen, ik ben dit vaak aangegaan. Ik wist totaal niet wat ik zou kunnen verwachten van de studenten of van de vragen en dergelijke. Dus ik bereid altijd gewoon meerdere kopjes voor en waarvan ik denk van oké, dat kunnen we binnen die tijd redden. En het hoofdstuk van handelsrecht is gewoon simpelweg huge. Echt gewoon heel groot. En de hedendaagse zaken die zijn nog veel en veel en veel groter. En er bestaan, ik zal niet zeggen tientallen, maar echt honderden kwesties waar je gewoon over kunt praten. Over heel veel zaken hebben ook comité zich erover gebogen en dergelijke. En weet jullie wat het punt is? Op het moment dat je zo'n vak aangaat, iedereen is altijd geïnteresseerd in de meest gecompliceerde zaken, in dit en dat en dat. Weet je hoe islamitische, hoe dit eigenlijk over het algemeen altijd gaat? Je legt eerst de basis. Je legt eerst de basis over wat zijn de islamitische regels. Dus dat je Kitab al-Buyu' uit het hoofdstuk van handelstransacties onderwijst. En vervolgens ga je naar de nieuwe opgetreden zaken, naar bepaalde details, naar bepaalde constructies, et cetera. Maar hiervoor moet je eerst even weten, wat is een handelstransactie, wat zijn voorwaarden, wat zijn zus, wat zijn... Dus de algemene islamitische principes. En ik begrijp natuurlijk dat iedereen geïnteresseerd is in bepaalde dingen die wij vandaag de dag tegenkomen. En die probeer ik ook echt mee te nemen. Maar jullie moeten één ding begrijpen. En dat is dat toch een deel echt voorbehouden zal zijn aan het geven van basisstof in dit soort hoofdstukken. Bijvoorbeeld van, we gaan praten over rente, we gaan praten over heel veel verschillende zaken, over valuta's, heel veel verschillende zaken die, wat echt gewoon behoort tot de basiskennis, in elk boek van de fiqh als je dat openslaat. En vervolgens zullen we ook gewoon aanvullende zaken behandelen, of het nou gaat over bankpas of creditkaart. Of, er zijn ook, tegenwoordig wordt dat ook bijna basis in alle fiqhboeken die gaan over transacties behandeld. Maar dat jullie dat wel begrijpen, want je kunt wel met 100 verschillende constructies vandaag de dag komen. Sommige zaken zijn zo gecompliceerd dat ze gewoon voor worden gelegd aan hele fiqh-raden die daar volgens mij met uitspraken over komen. En er zijn ook echt hele losse boekdelen over uitgebracht en dergelijke. Allahu a'lam. Ik kijk even naar de online vragen en dan gooien we de handdoek in de ring. Hier, ja. Dropshipping ga ik nog later met jullie over praten, inshallah, waar ik het al heb vorige week ook aangegeven. Geldt het verkopen van een product met winst waar jij geen eigenaar van bent op alle producten? Bialfoldoli, deze vraag begrijp ik niet. Mag je een transactie als verkoper stoppen omdat het product vertraagt door bijvoorbeeld corona, omdat de koper denkt dat hij opgelicht is en te lang duurt? Ook is er onzekerheid wanneer het product wel geleverd is, betaling wordt teruggestort door verkoper. Op het moment dat je het product niet geleverd krijgt en er is een afspraak gemaakt over de levering van het product, ja, dan kun je daarop terugkomen. Als een persoon gewoon niet kan leveren, dan kun je zeggen van ik wil mijn geld terug en dat je het product elders gaat halen waar je het wel gewoon kunt krijgen. Zit er in telefoonabonnement rente? Er zit op elk abonnement in Nederland zit er rente. Maar niet directe rente, maar indirecte rente. In de zin van, als je niet op tijd betaalt, dat je dan een rente krijgt. Mag dit? Ja, dit mag. In de zin van, mag je zo'n transactie aangaan? Ja, je mag zo'n transactie aangaan op voorwaarde dat jij de hoogste waarschijnlijkheid hebt dat je gewoon kunt betalen. Gaan we zeker niet op behandeld worden? Zeker, inshallah. Ik houd niet alles aan hierbij. De vragen gaan echt alle kanten op. We moeten ook één ding begrijpen, zeg maar. Sommige onderwerpen moeten ook echt gewoon voorbereid worden. En sommige onderwerpen die vragen gewoon om een vechtcomité. Maar geef inshallah, we houden het inshallah aan hierbij. Zal ik hem al opgeven? Jullie hebben twee mededelingen. Vergeet jullie huiswerk niet. En de beste zijn degenen die het misschien kunnen mailen. Of op een blaadje kunnen meenemen. Uitgeprint en wel. Laat zien dat jullie moeite doen. En laat zien dat de lessen iets waard zijn. Wat ik wat doe.
Broeders en zusters. Twee mededelingen heel snel. Bij de zusters zijn er nog studenten die zich moeten aanmelden. En bij broeders hetzelfde. Zijn er studenten die zich nog niet hebben aangemeld. Als dat zo is, kan je straks naar achter lopen. Dan kan een van de broeders kunnen helpen. En bij de zusters hetzelfde. En voor de rest, alsjeblieft broeders en zusters. We hebben vorige week een klacht gehad over als je de moskee verlaat. Dat we dan rekening moeten houden met de buren. En dat we niet te hard praten, schreeuwen, et cetera. Dus barakallahu fikum. Willen jullie daar aan denken en daar rekening mee houden. Voor de rest, tot volgende week, inshallah.
Assalamu alaikum. Ja.